Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. We zingen Psalm 19 en daarvan het eerste vers. Gelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, de Bijbel, uit het eerste boek van Mozes, Genesis 9, daarvan de versen 1 tot en met 18. Genesis 9 van 1 tot en met 18. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen, opnieuw uit Psalm 19 en dan het vierde vers, des Heren wet, nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert en wat er verder volgt in vers 4 van Psalm 19 naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Genesis 9, vers 1 tot en met 18. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zeide tot hen: Zij vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En u lieder vrees en u lieder verschrikking, zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen, eisen van de hand van alle gedierten zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijk zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gijlieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, tilt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, maar zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van alle die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwige verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, Ham en Jafet. En Ham, die is de vader van Kanaan. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan tot voortzetting zingen uit Psalm 111 en daarvan de eerste drie versen. En u kunt uw gaven afzonderen voor de Heer en zijn dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En ook de extra collecte is voor de kerk. Dat kunt u digitaal doen en ook in een collectezak bij de uitgang. We gaan nu zingen uit Psalm 111, de versen 1, 2 en 3. Looft, halleluja, looft den Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Zal met oprechten onderling, vereend in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. En wat verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 111. gemeente, er is veel zorg over het milieu. Er verschijnen verontrustende berichten. Planten en dieren zullen uitsterven. De zeespiegel die zal stijgen. En sommige wetenschappers die zeggen zelfs dat over 50 jaar Nederland zal verdwijnen in de zee. Het is allemaal het gevolg van de vele uitstoot van stikstof en de verontreiniging van deze aarde. En de aarde is vervuild door ons toedoen. Dit is iets wat we ons moeten aantrekken. Het is niet alleen een zaak van milieuactivisten. Het is zeker ook een zaak van de christen. Steeds maar meer productie en consumptie, een ongebreidelde uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Dat is toch niet in overeenstemming te brengen met ons rentmeesterschap. Wat staan wij als christen ook medeschuldig aan deze milieuvervuiling? En het jonge geslacht dat verwijt ons terecht dat we hen met een groot probleem hebben opgezadeld. Want wij dragen verantwoordelijkheid voor deze aarde. De Bijbel leert dat ons. God heeft ons opgedragen de aarde te bebouwen en te bewaren. En dat hebben we niet gedaan. De zaken die schijnen onomkeerbaar te zijn. Het dreigt een grote catastrofe. Is er dan geen hoop voor de aarde? Ja. Tegenover het doemdenken van velen staat de trouw en de belofte van God. God heeft beloofd de wereld in stand te houden totdat de laatste met Jezus gekochte zondaar, met Jezus bloed gekochte zondaar tot bekering en geloof is gekomen. En daar willen we dan ook bij stilstaan. Onze tekst kunt u vinden in Genesis 9 en daarvan vers 13. En daar lezen wij: mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Onze tekst wijst ons dus op de regenboog van Gods verbond en we letten daarbij op drie gedachten. Ten eerste, een verdorven wereld. In de tweede plaats een ontfermend God en in de derde plaats een teken van hoop. Dus het thema van de preek van morgen, dat is de regenboog van Gods verbond met drie gedachten. Een verdorven wereld, een ontfermend God, een teken van hoop. Een verdorven wereld, de regenboog. We kennen allemaal de regenboog. En we weten ook wanneer hij te zien is, namelijk als er dreigende wolken zijn, dan toont zich de regenboog. En de regenboog die herinnert ons aan de zondvloed en aan het verbond dat God met Noach en in hem met de hele mensheid, de hele aarde, alle levende ziel gemaakt heeft. En de Heere sprak tot Noach: ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen ter aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Genesis 8, vers 21 en 22. De aarde zal dus nooit meer overstroomd worden door water. Er kunnen nog wel grote overstromingen zijn, ja zelfs tsunamis. Maar heel de wereld komt nooit meer onder water te staan. En God gaf de regenboog in de lucht als het zichtbare teken van zijn belofte. En die zal hij nakomen. Om de betekenis van de regenboog te begrijpen, moeten we eerst terug in de geschiedenis. Naar wat eraan vooraf is gegaan. Een zondvloed. Ja, inderdaad. Een zondvloed die de hele mensheid en alle levende ziel heeft gedood. Alles werd bedekt met water, tot zelfs de hoogste berg aan toe. Een niet te bevatten ramp. Een oordeel van God. Waardoor? Door de zonde van de mensheid. Hoe zag de wereld eruit voordat de zondvloed kwam? Daar heeft Jezus over gesproken. Zij aten en dronken, zij zaaiden en oogsten, Zij kochten en zij verkochten. Zij gaven ten huwelijk. Zij werden ten huwelijk genomen. Het lijken geen verkeerde bezigheden te zijn. En toch tekent Jezus met deze woorden de zonde aan van die eerste wereld. Want in wat Jezus opsomt, ontbreekt iemand. God ontbreekt erin. Het dienen van God ontbreekt en vooral ontbreekt het hopen op de belofte die God na de val van de mens aan de gevallen wereld heeft gegeven. De belofte van een verlosser. Daar lezen we helemaal niets van. We lezen helemaal niets van bidden, van God dienen of hopen op de heilsbelofte. Eten en drinken, zaaien en oogsten, kopen, verkopen, ten huwelijk geven, ten huwelijk nemen. Dat was alles wat ze deden. Meer was er niet. Het was echt een godloze wereld, een wereld zonder God. Er is terecht gezegd dat de mens een dierlijk mens was geworden, want alles wat Jezus noemt, dat doen dieren ook. Die eten, die drinken, die paren. Tot dat niveau was de mens gedaald. God was totaal afwezig. God was vergeten en hij werd niet gemist. Want het ging ook goed zonder God. Jezus heeft ons verteld dat het in de toekomst ook zo erg zal worden. En we zijn al een heel eind op weg naar zo'n wereld. Hoe erg het was, dat lezen we in Genesis 6, vers 5. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten, zijn harten, ten allen dagen alleenlijk boos was. God zag de mensen. En opmerkelijk, hij zag niet alleen de boze daden die ze deden, maar vooral het gedichtsel van de gedachten van hun hart. Hij zag vooral hun innerlijk, namelijk dat gedichtsel, het overleggen van hun hart, dat ten eenenmale boos was. De mensen voor de zondvloed waren steeds bezig om nieuwe zonden te bedenken. Ze maakten steeds plannen en bedachten nieuwe wegen om zich te kunnen verrijken, hun naasten te kunnen bestelen, te kunnen beschadigen, zelfs te kunnen doden, de vrouwen te verkrachten, hun lusten te kunnen bevredigen. Daar waren ze mee bezig. Dat was hun leven. Een vreselijke wereld. En dan lezen we over God. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart, zegt Genesis 6 vers 6. En de Bijbel spreekt hier over Gods berouw en over Gods smart. Opmerkelijke dingen vertelt het boek Genesis ons over God. God is geen onbewegelijke Boeddha en is ook geen kille Allah. Hij is de levende God. Hij kent berouw en hij kent smart. Het smartte hem zelfs aan zijn hart, lezen we. God heeft een hart. En zijn hart gevoelde smart over de zonde van de mens. Het tekent met de krachtigste woorden hoe groot het kwaad de zonde in die wereld was. En het leert ons ook hoe verdorven die eerste wereld was. Want wat God hier zegt over de mens, dat leert ons dat al dat kwaad voortkomt uit een bron. Uit een innerlijke bron. Dat is het gedichtsel, dat is het innerlijk van de gedachten van hun hart, van ons hart. Dat is de bron van de verdorvenheid van onze natuur. Het is de Bijbelse leer van de verdorvenheid van de menselijke natuur. Hoe komt het dat die IS-strijders mensen onthoofden en meisjes tot seksslavinnen maakten? Hoe komt het dat zij zulke gruwelijke dingen deden? Hoe komt het dat een jongen van 14 jaar zijn ouders doodt met een bijl? Hoe komt het dat een man in Dordrecht zijn vrouw en kinderen doodschiet en daarna zichzelf? En hoe kon Auschwitz ontstaan? De moord op 6 miljoen Joden? Omdat de slechtheid en de verdorvenheid van het menselijke bestaan zo groot is, omdat onze natuur zo diep verdorven is. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Indien God ons niet weerhoudt, zijn ook wij tot vreselijke dingen in staat. In een oorlog zie je wel opgevoede jonge mannen bijna veranderen in beesten. Dat is de verdorvenheid van de menselijke natuur. En daar zeggen wij in te geloven. Maar ken je jezelf ook als verdorven? Weet je dat? Ken je ook je eigen hart? Paulus, die kende zijn hart. Hij zegt, ik weet dat in mij, dat is in mij, in mijn vlees, geen goed woont. En hij wist dat niet uit de boeken of door anderen na te praten, maar uit ondervinding. Want hij zegt, zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat een raadsel. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het is de strijd tussen vlees en tussen geest. Tussen de oude en de nieuwe natuur. Een strijd die woedt in ieder wedergeboren hart. De meeste mensen geloven niet in de verdorvenheid van de menselijke natuur. En vooral niet in de verdorvenheid van hun eigen hart. De meeste mensen geloven nog steeds in het goede van de mens. Wij geloven dat we diep in ons hart goed zijn. En zelfs misdadigers zeggen, ik heb veel fouten en gebreken en ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. Maar diep in mijn hart ben ik een goed mens. Wat hebben wij het ontdekkende licht van de Heilige Geest nodig om de waarheid over onszelf te kennen? Wat hebben wij nodig dat God ons een blik laat slaan in ons zondige hart? Nadat David zondigde met Batsheba, beleidt hij deze zonde aan God. Maar dan doet hij toch iets vreemds. Hij zegt, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wat heeft dat nu te maken met de zonde met Batsheba? Wel, de zonde met Batsheba heeft David tot de kennis gebracht van de diepe verdorvenheid van zijn eigen bestaan. Dat is een weg die God meestal met ons gaat, om ons te ontdekken aan de vuile bron waaruit de zonde voortkomt. Zo maakt hij ons bekend met wat er diep in ons hart leeft. En wat is die kennis ook onmisbaar? Zelfkennis, dat hebben we nodig. Want anders zullen we ons nooit voor God verootmoedigen en ook nooit berouw hebben in stof en as. Zonder de kennis van ons eigen hart zal nooit het woord van God in vervulling gaan. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben, zegt Ezekiel. En zonder die kennis wordt onze hoogmoed niet gebroken. Zonder die kennis zijn we ook niet bereid om uit genade gered te worden. Zonder deze vernederende zelfkennis zullen we het bloed van Jezus nooit echt nodig hebben. Dan zullen we ook niet bereid zijn om arm en schuldig, vuil, bezoedeld tot Christus te gaan. Die innerlijke kennis van de verdorvenheid bracht David tot bidden. Ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. Die kennis, die werpt rijke zegen af. Genesis 6 vertelt ons hoe God reageerde op de verdorvenheid van de mensen. Hij kon het niet langer aanzien. Dat kan dus. Dat er een punt komt dat God het niet meer kan aanzien. Hij is zeer langmoedig, maar zijn geduld kent ook grenzen. We lezen in Genesis 6 vers 7, en de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Zo hoog was het verderf gerezen. God kon het niet langer verdragen. Zijn geduld is wel groot, maar kent ook een einde. De zondvloed komt. God straft het kwaad. Hij zal die boze wereld verdelgen. Gemeente, dat is een daad van rechtvaardigheid. Want de mensen hebben 120 jaar lang gelegenheid gehad tot bekering toen Noach de ark bouwde. God heeft de zondige wereld lange tijd verdragen. Maar tenslotte giet hij zijn toren uit over de zonde van de eerste wereld. God is geen vriendelijke oude man. En hij is ook geen machteloze toeschouwer. God is de heilige. En hij straft de zonde. Maar hij is ook de getrouwe. In den toren gedenkt hij des ontfermens, zegt Habakkuk. En daar willen we op letten in de tweede gedachte. Een ontfermend God. De zondvloed, een niet te bevatten gebeuren. Vreselijk, heel de aarde onder water. Alle levende schepselen verdronken. Maar het betekent niet het einde van de wereld. En het betekent ook niet het einde van de mensheid. Nee, het is niet het einde van Gods plan met deze wereld. We lezen, doch Noach vond genade in de ogen des Heren. God maakte met Noach een nieuw begin. God spoelde als het ware de verontreinigde aarde schoon door water. En toen begon hij opnieuw met Noach en met zijn gezin. En hij beloofde, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. En ik zal voortaan alle levende ziel niet meer verdelgen. Je proeft in deze woorden van God niet alleen zijn ontferming over de mens, maar ook over de dieren. Want ook de dieren waren allen verdronken in de vloed. Om des mensen wil zal ik dat niet meer doen, zegt de Heere. De mensen hebben de zondvloed veroorzaakt, niet de dieren. En toch zijn ook de dieren verdronken. De dieren, de planten, de bomen, ze hebben allen geleden onder de zonde van de mens. Maar ik zal dat nooit meer doen, zegt God. Dat was eens en nooit weer. Er komt nooit meer een zondvloed. Het zou wel rechtvaardig zijn wanneer er een nieuwe zondvloed kwam. Het blijkt ook in de mensensgeschiedenis dat het water van de zondvloed de aarde wel heeft schoongespoeld, maar dat de mens niet is veranderd. Want spoedig, na de zondvloed, zien we de toren van Babel verrijzen. Het is de mens die als God wil zijn. En we zien de ongerechtigheid weer verder gaan. Zo wordt van de dagen van Manasse gezegd dat het land met gruwelen was vervuld. En Paulus schrijft van de wereld in zijn dagen, hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En de weg van de vrede, die hebben ze niet gekend. En hoe ziet onze wereld eruit? Er wordt slechts geleefd voor het genot, voor plezier, feesten. De aarde wordt uitgeput, want wij willen meer consumeren en steeds meer genieten en steeds meer bezitten. Wat zouden wij toch ook een nieuwe zondvloed waardig zijn? Dit brengt ons tot de vraag, hoe kan God beloven dat er nooit meer een zondvloed komt? Hoe kan God dit nou zeggen? Je zou toch denken, wanneer de mensen zich weer een zondvloed waardig maken, dan komt er opnieuw een zondvloed. Maar nee, die komt er nooit meer, zegt de Heere. Waarom? Hoe komt dat? We lezen in Genesis 8 dat na een jaar en 10 dagen de aarde gedroogd was. En Noach en zijn gezin de ark verlieten. Ze betraden als enige overlevenden de verwoeste aarde. Wat zal er in de harten van die mensen zijn omgegaan? Ik denk dat we dat bijna niet kunnen beseffen. Wat was het eerste dat Noach deed toen hij de aarde betrad? We lezen het in Genesis 8, vers 20. En Noach bouwde de Heere een altaar. Dat was het eerste wat hij deed. Van het weinige reine vee dat met hem in de ark was, offerde hij aan God een offer van dankbaarheid. Er was zoveel te doen. Er was nog geen huis om in te wonen. En er was nog geen schuur voor het vee. Maar eerst bouwde hij een altaar. Het is voor de eerste maal dat we in de Bijbel lezen over het bouwen van een altaar. En Calvijn zegt in zijn verklaring van Genesis dat dit niet wil zeggen dat de mensen daarvoor geen altaren hebben gebouwd. Noach kende het begrip altaar en offer. Dat was niet iets nieuws voor hem. Hij bouwde een altaar. Dat was in die dagen meestal een verhoging, een kleine heuvel van opgedroogde aarde, bedekt met stenen. En bovenop de hoogte van het altaar, daar werd geofferd. Het offer moest van de aarde opgeheven worden. Want het offer was immers bedoeld voor God. Het moest ten hemel stijgen. Zo'n altaar bouwde Noach en hij offerde de dieren daarop. Het eerste bouwsel dat na de zondvloed op de aarde is gebouwd, dat was dus een altaar. Er stond een altaar op de nog altijd lege aarde. En Noach offerde daar van de weinige reine dieren die hij had aan de Heere. En wat lezen we dan in Genesis 8 vers 21? En de Heere rook de liefelijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. God beloofde dat er nooit meer een zondvloed zou zijn. En God sprak dit nadat hij de liefelijke reuk van het offer had opgemerkt. De liefelijke reuk van het offer, dat staat dus in verband met Gods belofte. Om de aarde nooit meer te verdelgen door middel van een zondvloed. De uitdrukking en God rook de liefelijke reuk is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Want verbrande dieren die ruiken niet lekker. Het is geestelijk bedoeld. Het betekent dat het offer hem aangenaam was. Je leest dat herhaaldelijk in de Bijbel. Wanneer Israël een offer brengt naar Gods voorschrift, dan staat er steeds, en het zal zijn tot een liefelijke reuk voor de Heere. Wat maakte het offer van Noach nou zo liefelijk voor God? Omdat hij het met zijn hart deed. In het offer lag de dank van zijn ziel aan God. Die hem en zijn gezin gespaard had. Maar het rook vooral liefelijk omdat het offer Christus afbeeldde. Gemeente, Calvijn zegt dat hij niet heeft geloofd dat de vromen voor en na de zondvloed altaren hebben opgericht. Dieren hebben geofferd zonder te weten wat dit betekende. Hij zegt, we kunnen toch niet denken dat zij altaren bouwden en bloedige offers offerden zonder te weten dat er een verlosser zou komen en zonder te denken aan het lam van God dat zich eenmaal zou offeren voor de zonde. Zo heeft Noach geofferd. Zijn oog was op de beloofde Messias, die Gods toren over de zonde van de mensen zou dragen. En dan lezen we. En de Heere rook die liefelijke reuk. Eerst ruikt God de liefelijke reuk. En dan spreekt hij. Ik zal de aarde niet meer vervloeken. We hebben hier een sterk bewijs dat God de wereld in stand houdt om Christus wil. Er zijn mensen die dit los willen maken van Christus. En zij zeggen dat God de wereld alleen spaart vanwege zijn verdraagzaamheid. Gods voorzienigheid en langmoedigheid zijn de oorzaak dat God de zondige wereld nog wil verdragen. Het heeft volgens hem niets met Christus te maken. Maar God rook de liefelijke reuk. Het bereikte hem en het raakte zijn hart. En toen sprak hij dat er nooit meer een zondvloed zou komen. Toen zei hij, zaaiing en oogst, vruchtbaarheid zal blijven, koude en hitte zullen elkaar afwisselen. Dag en nacht zal niet ophouden. Het leert ons ook nog iets anders. Zomer en winter, hitte en koude, ja alles wat God hier noemt, dat was allemaal in de war door de zondvloed. Het was allemaal uit zijn positie geraakt. Maar God stelt de dag en de nacht weer in. En de seizoenen, de zaaiing en de oogst. De bekende John Owen die zegt dan ook dat zij die het voortbestaan van de aarde en de vruchtbaarheid losmaken van Christus geen rechte gedachten hebben van Gods rechtvaardigheid. Nee, hij zegt niet Gods barmhartigheid of Gods goedheid, maar Gods rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid zou toch direct na de zondeval in het paradijs de mens hebben moeten wegvagen. De wereld had toch tot haar oorspronkelijke niet hebben moeten terugkeren, alsof het zou zijn alsof ze nooit had bestaan. Maar God liet de aarde bestaan en de mensen mochten zich vermenigvuldigen. Hij gaf zaaiing en oogst. Hij gaf winter en zomer. God spaart de wereld om Christus wil. Er heeft een kribbe gestaan in Bethlehem en een kruis op Golgotha. Het bloed van Jezus heeft onze aarde doordrenkt. En daarom spaart God de wereld. En God heeft een plan met de gevallen mensenwereld. Hij vergadert zich een gemeente, uitverkoren tot het eeuwige leven. Daarom maakte hij een verbond met Noach. We letten erop in onze laatste gedachte. Maar laten we eerst zingen uit Psalm 89 en daarvan vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En wat er verder volgt in vers 15 van Psalm 89. de derde gedachte een teken van hoop. Gemeente, Genesis 9 laat ons zien dat de Heere na het brengen van het offer door Noach een verbond met Noach, ja, met heel de schepping heeft opgericht. We lezen daarvan in het 9e hoofdstuk van Genesis in vers 8. Voorts zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u. En van allen die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. We noemen dit het Noachistisch verbond. En dat is een bijzonder verbond. We merken daarbij vier zaken op. Ten eerste, het is een algemeen verbond. Het betreft niet alleen alle mensen, maar ook alle dieren, alle planten, alles wat leeft. Niets is er uitgezonderd. Een verbond met alle schepselen. En zelfs een verbond met seizoenen, met winter en zomer, een verbond met dag en met nacht. In de tweede plaats is het een eenzijdig verbond. Het gaat helemaal van God uit. Ik richt mijn verbond op, zegt de Heere. Ik doe dat. En God verwacht helemaal niets van de mens. Er is geen enkele voorwaarde. God zegt niet, indien je mij nu voortaan gehoorzaamt, als je niet meer terugvalt in de zonde van de eerste wereld, dan zal ik de wereld bewaren. Nee, zonder enige voorwaarde belooft God dat er nooit meer een zondvloed komt. In de derde plaats is het een verbond dat het oordeel afkeert. Er komt nooit meer een zondvloed. Het verbond bewaart voor het oordeel. De mensen zijn nog even zondig als voor de zondvloed. En toch komt zo'n zondvloed er nooit meer. Omdat de Heere beloofd heeft dat hij zal sparen. En ten vierde is het een verbond met hoop voor de toekomst. God belooft dat de aarde zal blijven bestaan en dat ze ook vruchtbaar zal blijven. En daardoor mogen wij ook niet wanhopen en kunnen wij ook niet meezingen in het wanhoopskoor van de milieuactivisten. Onze hoop, die is op God. Hij heeft beloofd dat zaaiing en oogst winter en zomer, dag en nacht niet zullen ophouden. Wat staan we weinig stil bij de ontferming die doorklinkt in dat Noachistisch verbond. De mensen zaaien en oogsten zonder naar boven te kijken. Wat is de mens toch diep gevallen, gemeente, dat hij zijn schepper niet meer gedenkt. Hij zaait en hij oogst, hij geniet van de vruchten der aarde en vergeet zijn schepper. God draagt en verdraagt ons. En verzorgt ons met eten en met drinken een dak boven ons hoofd. De meeste mensen vinden dat maar heel gewoon. Ze doen alsof ze daar het volste recht op hebben en worden boos op God wanneer er tegenspoed komt. Hoe komt dat toch? Dat mensen zaaiing en oogst zo gewoon vinden. We zaaien en natuurlijk komt er een oogst. We werken en natuurlijk ontvangen we loon. We studeren en natuurlijk ontvangen we een diploma. Hoe komt het dat God zo weinig dankbaarheid van ons ontvangt? Het antwoord is, omdat we onze strafwaardigheid niet erkennen. Wanneer je ziet wie je voor de Heere bent, hoe ondankbaar je leven is, hoe God vergetend je de dagen doorbrengt, dan moet je je toch verwonderen. Dan moeten we toch zeggen, hoe komt het dat ik nog steeds gezond ben en dat mijn gezin gezond is? Hoe komt het toch dat ik alles wat ik nodig heb, terwijl er zoveel mensen in de wereld zijn die aan alles gebrek hebben? Hoe komt dat toch? Wat is daar de oorzaak van? Dat komt allemaal vanwege die lieflijke reuk van Noach's offer. Daar rust het op. Het Noachistisch verbond is ook een verbond dat bewaart. Het gaat over de instandhouding van de wijze ordeningen die God in de schepping heeft gelegd. Zomer en winter, koude en hitte, was allemaal verstoord door de zondvloed. Maar God heeft beloofd dat te herstellen en ook in stand te houden. En de Heere doet trouwens nog meer. Hij wil ook de orde en de veiligheid in stand houden. Hij stelt een overheid in, die de dief straft en de moordenaar te dood brengt. De Heere die gebood Noach: wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Door wie? Wie heeft deze macht? Die ligt bij de overheden, die God aan de mensen zal geven. De wereld zal bewaard worden voor chaos. God gaf bij het verbond met Noach ook een zichtbaar bewijs. De Heere zei tot hem: dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u en tussen alle ziel die leeft. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En hij zegt verder in vers 14: en het zal geschieden, als ik de wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. God laat zijn regenboog zien. Hij herinnert ons aan wat hij beloofde: zaaiing en oogst, winter en zomer, dag en nacht zullen nooit ophouden. Daarom hebben wij iets wat milieuactivisten niet hebben. Wij hebben hoop op God. De regenboog is een teken van hoop voor de aarde, voor onze wereld. En God zal voor de aarde blijven zorgen. Hij zal de aarde in stand houden. Hij zal er ook voor zorgen dat we hier kunnen leven met onze gezinnen en ons kunnen voortplanten. En er zal altijd zaaiing en oogst, winter en zomer zijn. Daaruit mogen we hoop putten, te midden van milieudreigingen. Maar dat betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid hebben. Want we zijn aangesteld als behoeder van de schepping, als Gods rentmeester. En de Heere zegt ook tegen ons wat de Heer in de gelijkenis tot zijn dienstknechten zei: doe, handel totdat ik wederkom. God heeft gezegd: pas goed op mijn schepping, verderf haar niet. Hij zal ons ook eens ter verantwoording roepen. God is reeds bezig om onze wereld tot bezinning te brengen. En hij laat ons niet zonder te waarschuwen onze ondergang tegemoet gaan. Hij klopt op onze deur door allerlei verontrustende zaken. Het smelten van de ijskappen, de uitbreiding van de woestijnen en de ziekten vertellen elk hun eigen verhaal. En wat zeggen al die tekenen van verval en van verwoesting van de schepping tegen ons? Dat wij anders moeten gaan leven. Het almaar meer willen produceren en vooral consumeren, dat is een heilloos pad. We zijn geroepen om voor Gods schepping te zorgen, haar te bebouwen, maar ook te bewaren. We moeten niet doorgaan met een ongebreidelde uitputting van de aarde en met het verontreinigen van het milieu. De christen is geen milieuactivist. Hij maakt van moeder aarde geen god of afgod. Maar hij of zij voelt zich wel verantwoordelijk voor de aarde. En daarom moeten we staan achter goede maatregelen. Wanneer het goede en gegronde verantwoorde maatregelen zijn, dan moeten ook de boeren zich daaraan onderwerpen. We moeten de uitgeputte aarde niet langer vervuilen en de gevolgen daarvan niet bij de jongere generatie leggen. Maar we doen het toch anders dan de milieuactivisten. Wij hebben de regenboog. Wij hebben Gods belofte dat zaaiing en oogst, winter en zomer, koude en hitte, dag en nacht, nooit zullen ophouden. Het Noachistisch verbond, de regenboog in de wolken. Wat heeft het ons te zeggen? Welke troost heeft het ons te bieden? En tot welke arbeid roept het ons? Het mag ons de rust geven dat God voor de aarde zal blijven zorgen. We moeten geen doemdenkers zijn, want er zal altijd zaaiing en oogst zijn. God zal zijn heilsplan aangekondigd in de moederbelofte van Genesis 3 uitvoeren en tot een godenverheerlijkend einde brengen. Zijn heilsplan zal hij tot vervulling brengen en hij zal doorgaan met het vergaderen van zijn gemeente. Het Noachistisch verbond is geen genadeverbond. Het brengt ons geen redding voor onze ziel, want het is een natuurverbond. Het heeft te maken met deze wereld en ons leven hier op aarde. En het garandeert dat de wereld in stand zal blijven. De aarde zal bewoonbaar blijven, zaaiing en oogst zullen blijven. Maar daarin zien we, en daardoor zien we toch ook het genadeverbond oprijzen. God zal het Noachistisch verbond gebruiken om zijn genadeverbond te vervullen. En daarom zal Christus in staat zijn om uit de geslachten zijn gemeente te vergaderen. Door de instelling van overheden zal er op de aarde geleefd kunnen worden. Het zal voor de zichtbare kerk mogelijk blijven haar taak te doen en het evangelie aan alle volken te verkondigen. Kortom, gemeente, het Noachistisch verbond schept de mogelijkheden tot vervulling van het genadeverbond. We hebben daar voorbeelden van in de Bijbel. Denk aan koning Kores. De Heere gebruikte hem om Israël terug te brengen in Jeruzalem. En denk ook maar aan de zogeheten Pax Romana. Daarover spreken de apostolische vaders al, dus de leerlingen van de apostelen. Ze hebben gewerkt onder de paraplu van de Pax Romana. De wereld werd beheerst door Rome. En Rome bracht orde en rechtspraak en recht in die wereld. Toen ze Paulus wilden doden, greep de rechter in. En Paulus werd gespaard. Het Noachistisch verbond, dat kun je vergelijken met Gods algemene genade. Het brengt grote zegen en dankzij dit verbond ontvangen wij eten en drinken. Is er zaaiing en oogst, winter en zomer, regen en droogte. Door dit verbond blijft de samenleving van mensen mogelijk en kan het evangelie worden gepredikt. Zo vergadert Jezus zich hier een gemeente, uitverkoren tot het eeuwige leven. We zien op de verdorvenheid van onze wereld het vele bloedvergieten, het onrecht en de zedeloosheid. Wat zou daarop ziende een nieuwe zondvloed niet verdiend zijn? Maar er is een offer gebracht dat een lieflijke reuk heeft verspreid, waardoor God is voldaan. Het oordeel is afgewenteld. En een nog veel groter oordeel is afgewenteld dan het oordeel van de zondvloed. Een zondvloed van Gods toorn is over Jezus gegaan, om de zondaren daarvan te verlossen. En daarom mag aan u gepredikt worden. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Nu wordt het kruis opgeheven, zoals Mozes de koperen slang ophief in de woestijn. En hoor je de boodschap, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het Noachistisch verbond brengt de wereld nog steeds zegen. Maar ten diepste is het slechts stijgerhout. Het gaat God om het gebouw. Het gaat om het koninkrijk van God. Dus zie toch toe dat je geen stijgerhout bent, zodat je met je ijver en al je rechtzinnigheid straks toch buiten zult staan. Zoek toch een deel van het gebouw te worden. Kinderen, jullie zien de regenboog. En ik denk dat je wel eens tegen papa of mama zegt, kijk, de regenboog. En wat zegt dan deze regenboog? Die zegt dat de aarde nooit meer door water zal vergaan. Altijd zaaiing en oogst, altijd een winter en een zomer, altijd een dag en een nacht. En door de regenboog zegt God tegen je, ik zorg voor jou. Ik voed je, ik geef je eten en drinken, ik kleed je, ik draag je en ik help je. En vooral, ik wil niet dat je sterft, maar ik wil dat je je bekeert en dat je leeft. In Openbaring 4 vers 3 lezen we, een regenboog was rondom de troon. Volk des Heren, er staat een regenboog rondom de troon van God. een regenboog van trouw. God zal niet feilen in zijn trouw, noch zijn verbond ooit schenden. Er komt geen zondvloed meer. Wanneer het noodweer was, de regen neergutste, de lucht vervuld werd met donder en bliksem, de rivieren buiten hun oeverstraden, hoe gemakkelijk zou Noach kunnen denken: gaat het nu weer beginnen? Komt er nu weer een zondvloed? Maar dan zag hij de regenboog. De regenboog van Gods trouw. En hij wist: nooit meer een zondvloed. Kinderen van God, denk aan de regenboog rondom de troon van God. We kunnen het soms weer verzondigen, want we struikelen in velen. Maar denk dan aan de regenboog die rond de troon van God is. En weet dat Gods toorn is afgekeerd. Jezus heeft het oordeel gedragen. Het zal nu niet meer over u komen. En het is juist te midden van dreiging dat we de regenboog zien. Wanneer donkere wolken zich boven ons samenpakken, wanneer dreigende wolken van leed over ons komen, laat de Heere ons zijn boog in de wolken zien. Dat lezen we ook in Jesaja 54. Het volk klaagt dat God hen heeft verlaten en vergeten. Ze gaan in het zwart vanwege de onderdrukking van de vijanden. Maar dan troost de Heere hen en herinnert hen aan zijn belofte. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen nog u schelden zal. Er is voldaan. Er is betaald op Golgotha. Er is een offer gebracht dat een lieflijke reuk verspreidt. Jezus heeft voldaan, zodat er nu geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Tot slot, gemeente, we hebben zorg over de aarde. Milieuverontreiniging en stikstofproblemen, nog zoveel meer problemen bedreigen de mensheid. Maar de echte vervuiler, dat is de zonde. En wat zijn we daar toch weinig bezorgd over. De zonde vervuilt alles. De zonde maakt van het beste het slechtste. Het schoonste, de liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. De duivel maakt er het slechtste van. Maar God heeft beloofd: ik maak alle dingen nieuw. God zal de vervuilde aarde reinigen. Niet meer door water, zoals door de zondvloed. Maar zoals Petrus zegt, door vuur. De elementen zullen door vuur gereinigd worden. En wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ik heb mijn boog in de wolken gegeven. En daarom is er hoop voor de aarde. Pas als de aarde haar taak heeft volbracht, nadat al de gelovigen tot geloof in Christus zijn gebracht, dan zal zaaiing en oogst, winter en zomer, koude en hitte, dag en nacht ophouden. Dan krijgt de aarde een nieuwe taak. Dan mag de aarde de gereinigde woonplaats worden voor allen die zijn verschijning hebben liefgehad. De verschijning van Jezus. Er is een toekomst voor de aarde. Gods overwinning over het kwaad loopt uit op Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en almachtige God in de hemel. We mogen uw naam dankzeggen voor de boodschap van uw woord. Een verdorven wereld. De zonde die zoveel teweeg heeft gebracht op deze aarde. En zoveel teweeg heeft gebracht in de levens van ieder mens, jong en oud. Wat hebben we vanmorgen gehoord? Het is ons getekend. En wat moeten wij dan belijden? Dat wij allen schuldig staan tegenover u. En dat wij van die verdorven wereld het alleen maar erger maken. Maar dan mochten we ook horen van die boodschap van troost en van ontferming die er bij u is. Dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de toren heeft gedragen. Die toren die anders door ons had moeten gedragen worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom is er een weg naar u, de Vader, geopend. En daarom mogen wij tot u komen. En daarom mocht er vanmorgen opnieuw evangelie, verkondiging zijn. En daarin toont u dat u zo eindeloos geduldig bent met ons zondige mensen. Heren, we bidden of het tot ons eeuwig behoud mag zijn. Mogen wij het woord wat we vanmorgen hebben gehoord meedragen in ons hart, overdenken. Mogen we het aan u voorleggen in het gebed. Onszelf onderzoeken of we in het geloof zijn. En geef toch dat uw kinderen mogen zien op die regenboog rondom de troon van God. Dat u de toorn van de zonde heeft weggedragen. Ook als we steeds weer in zonde vallen, die oude en die nieuwe mens moeten ervaren in ons leven. Dan is het troost bij u. Heren, we mogen u zo danken voor uw woord dat u in deze morgen heeft gegeven. Wilt u met ons zijn in het verre van deze dag, mag het een dag zijn van afzondering, van heiliging, waarin wij u mogen zoeken. We bidden u of u onze broeder ook vanmiddag wilt gedenken als hij de dienst mag leiden. Wilt u hem daarin helpen en bijstaan. Ook als hij uw naam mag aanroepen in het gebed, schenkt u ook dan in het bijzonder die geest der genade en de gebeden. Heren, wilt u zo met ons zijn in deze dag, bewaar ons voor de zonde. We zeggen uw naam dank dat u wilde helpen. Het luisteren en het lezen. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Neemt u al het zondige weg en hoort u ons gebed in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Godsbergen. En wat er verder volgt in Psalm 36, vers 2. zegen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Regen.